Hallo allemaal en leuk dat je weer luistert naar de nieuwe episode van de What the Hack podcast. Die natuurlijk elke twee weken op de zondagochtend uitkomt. En deze week gaan we het hebben over de OV-chipkaart. Hoe werkt die nu en hoe kon het toch dat twee mensen ermee zijn weggekomen om hem compleet te kraken en gratis met het OV te reizen? En daarnaast praten we natuurlijk over onze frustraties, hebben een uitleg van 30 seconden en stellen we jullie als luisteraar weer een vraag van de week. Ik heb er zin in en daar gaan we! Hallo allemaal en welkom terug in de digitale studio. We zijn hier weer met Olaf.
Hallo.
Diederik.
Hallo.
En ikzelf Jasper. Zeg, hebben we eigenlijk veel reacties gekregen op ons onderwerp van vorige keer, de anti-speak software?
Nou, behoorlijk. En wat ik toch wel het leukst vond, is dat wij zijn opgepikt door de lokale media. Hopelijk volgende keer de landelijke media.
Groot blijven dromen. Het was maar het universiteitskrantje, jongens. Maak je niet al te druk.
Je moet ergens beginnen.
Nou, ik vond het wel leuk.
Zeker. En wat eigenlijk ook heel leuk was, is dat we... Nou, Diederik zei net al, we best veel reacties hadden. Het waren echt ook gewoon leuke reacties. Mensen waren echt enthousiast. En dat is natuurlijk ontzettend leuk om te horen. En ik ben dus even gaan nadenken van... Waar ligt dat nou aan, dat het nu in één keer zo goed wordt opgepikt? En wat we de vorige keer anders hebben gedaan, is dat we één iemand extra erbij hadden. Dus we dachten deze week natuurlijk slim te zijn. En we hebben wederom weer iemand uitgenodigd, speciaal voor jullie. En daar komen we straks op terug.
Laten we dan direct doorgaan naar het hoofdonderwerp, de overchipkaart. Nou, we gaan het dus vandaag hebben over de OV-chipkaart. En nou, de OV-chipkaart is niet iets nieuws, maar er is wel een nieuwsartikel onder onze aandacht gekomen de laatste tijd, wat we toch wel erg leuk en interessant vonden. De kop luidt als volgt: OM wil dat Utrechters €33.000 terugbetalen voor fraude met OV-chipkaarten. Nou, hoe zit dat nou precies? Wat zij hebben gedaan is in 2015, of in ieder geval tussen 2015 en 2017, hebben zij gefraudeerd met de OV-chipkaart door de beveiliging te omzeilen en er dus meer saldo op te zetten dan dat ze voor hebben betaald. En ze hebben dus een traject, ik weet eigenlijk niet eens precies van mij naar werk of iets dergelijks, hebben ze daar gewoon mee gereisd 2 jaar lang. En op een gegeven moment begon het toch wel erg op te vallen dat ze dat deden. En het komt er eigenlijk op neer dat ze nu zijn aangeklaagd en dat ze een schadevergoeding willen voor die reizen die ze hebben gemaakt zonder te betalen. Nou moet ik eerlijk zeggen dat ik die 33.000 klinkt wel heel erg veel, ondanks dat het OV duur is geworden.
Ik vind de trein duur, maar zo duur, dat kan ik me haast niet voorstellen. Maar goed, het is een juridisch dingetje waarschijnlijk. Ja,
dus ik ben wel benieuwd wat het uiteindelijk gaat worden. Maar desalniettemin is het natuurlijk not done dat je iets kraakt en dan ook echt misbruikt in plaats van het netjes aan te geven.
Dat is niet heel erg white hat van ze.
Ja.
Ja. Oh, de uitspraak is aanstaande woensdag uit mijn hoofd. Dus dan zullen we het weten.
Nou ja, voor jullie luisteraars, als jullie hem op tijd luisteren deze podcast, dan kunnen jullie het volgen. Maar nog even één stapje terug, hè? Want de beveiliging is dus omzeild van de overchipkaart en blijkbaar is dat al in 2015 gebeurd, want toen zijn ze er al mee begonnen. In de eerste instantie ben ik eigenlijk wel benieuwd hoe werkt nou een overchipkaart, want ik heb zelf een overchipkaart, ik heb hem nu hier in mijn handen. Ja, dat is eigenlijk gewoon in principe een stukje plastic en blijkbaar kan ik daar geld op zetten en met dat geld kan ik dus door de poortjes op het station lopen om een reis te maken. Hoe werkt dat nou precies? Wat gebeurt er nou in dat stukje plastic?
Ja, er gaat best wel veel om in zo'n stukje plastic. Eigenlijk is het gewoon een soort geheugenkaartje. Net als je in je telefoon of in je camera hebt. Alleen dit geheugenkaartje is beveiligd. Niet iedereen mag daarnaar toeschrijven of lezen wat erop staat. En de vervoerders die hebben de sleutel waarmee ze de kaart kunnen uitlezen. En een overchipkaart heeft heel veel vakjes, als het ware, met gegevens erin. Bijvoorbeeld je saldo of je reishistorie. Of het abonnement dat op jouw kaart staat. Als jij die sleutel kraakt, dan kun je opeens heel veel dingen met de OV-chipkaart die je normaal niet zou kunnen doen.
Oké, dus je zegt dat het een... het is eigenlijk een soort van geheugenkaartje. Dus als ik hem tegen een laadpaal of bij het in- of uitchecken, dan leest die paal eigenlijk zonder contactloos eigenlijk wat er op mijn kaart staat. En die schrijft er dan een nieuw saldo toe op of die haalt er wat vanaf.
Ja, daar komt het op neer. Bliksemsnel. En in het geval van een paaltje is het de incheckstatus en wordt er een beetje van je saldo afgehaald.
Maar ik heb ook gehoord dat die palen, die zijn ook verbonden met het internet, geloof ik.
Ja, dus je zou zeggen, iemand die een kaart kraakt, die zou eigenlijk gelijk tegen de lamp moeten lopen. Want wat op het internet staat over die kaart, klopt niet meer met wat de kaart zegt dat erop staat. Maar de overchipkaart is een systeem dat is best wel ingewikkeld. Het moet in heel Nederland werken. Ook op plekken waar de paal die de kaart leest helemaal geen internet heeft. Dus er zit een soort vertraging in. En de paal die doet gewoon zijn dingetje. En later wordt een keer gecheckt, klopte de data die op die kaart stond.
Dus als ik het goed begrijp, en dan vat ik het een klein beetje samen, is dus een overchipkaart eigenlijk een soort van geheugenbankje. Dus een stukje opslag waar je alleen van kan lezen en schrijven, draadloos. Als je de geheime sleutel hebt van de NS. En ja, blijkbaar hebben dus de oplaadpalen en de toegangspoortjes op de stations, die hebben die sleutel en kunnen dan dus jouw saldo lezen en een nieuw saldo erop schrijven.
Precies.
Oké, en als ik het goed heb begrepen, is het in 2009 ging het al mis met de OV-chipkaarten. Die zijn toen gehackt. Nou, daar zal TLS, ofwel TransLink Systems, de uitgever van OV-chipkaarten, niet heel blij mee zijn geweest. Wat ze toen hebben gedaan is, ze hebben een nieuwe kaart gemaakt en die weer opnieuw uitgegeven. Waarbij natuurlijk moest gelden dat die nieuwe kaart nog steeds werkte met de oude systemen. En alleen in 2015 was het weer raak en toen is de nieuwe kaart wederom gekraakt. En daar waren we eigenlijk zo nieuwsgierig naar dat we de man himself hebben uitgenodigd om daar iets over te komen vertellen. En we hebben ook nog een heel sterk vermoeden dat het beveiligingslek dat door die twee mannen uit Utrecht gebruikt is, precies dit lek is wat hij heeft gevonden.
Daar is hij dan, onze gast. Hij doet een PhD aan de Radboud Universiteit Nijmegen, waar hij onderzoek doet naar cryptografie in de praktijk. Maar misschien is hij wel bekender omdat hij de overchipkaart heeft gehackt in zijn gepubliceerde onderzoek in 2015. Bij ons in de studio, Carlo Meijer. Welkom.
Hoi.
Yes, welkom.
Wij zijn nou eigenlijk benieuwd. Jij bent begonnen met onderzoek naar de overchipkaart. Hoe is dat nou in jou opgekomen om daar iets mee te gaan doen?
Het kwam eigenlijk doordat ik werd gekoppeld eigenlijk aan mijn afstudeerbegeleider, Roel Verduld. Dat was een jongen waar ik toen een tijd in elk geval nog steeds eigenlijk wel heel erg tegen opkeek. Want hij was degene die het eerste paper had geschreven in 2009 over chipkaart. Of ja, de MyFair Classic chip die erin zit, om precies te zijn. En ik had een afstudeeronderwerp nodig en we raakten aan de praat. En uiteindelijk zijn we terechtgekomen op dit onderwerp. En toen begon hij over zo van ja, die nieuwe kaart die ze in 2011 hebben ingevoerd. Daar is nog wel het een en ander mis mee. Daar zou jij ook naar kunnen kijken. En toen dacht ik zo van, nou ja, goed. Als jij zegt dat ik dat, of als jij denkt dat ik dat kan, dan ga ik dat maar eens proberen.
En toen, hoe is dat verder gegaan?
Nice. Nou ja, weet je, ja, als je ze voor het eerst op paper leest, dan is het echt voor een heel groot deel hocus pocus. En mijn expertisegebied lag ook helemaal niet op het gebied van cryptanalyse of dat soort moeilijke dingen allemaal. Maar ja, goed, weet je, er is iemand die weet waar hij het over heeft en die zegt tegen jou, nou, dat kan je wel. En die geeft je wat pointers naar de juiste literatuur en zo. En je leest dat en op een gegeven moment dan begin je dat wel een beetje te begrijpen. En dan ga je eens kijken naar wat is er nog over van die... wat is er voor een aanvaller nog qua laaghangend fruit nog weg te kapen uit die overchipkaart. En dan ga je daar eens over nadenken. En weet je, zolang is echt zo'n autoriteit als hij zegt, je gaat er wel iets uit slepen. Dan zolang blijf je er zelf ook vertrouwen in houden. Dus zo is dat een beetje gekomen. Ik heb dat wel echt voor een groot deel aan hem te danken.
Cool.
Hoe hack je nou, hoe begin je aan het hacken of het onderzoeken van de beveiliging van zo'n kaart? Want het is eigenlijk maar een plastic kaartje.
Ja. Nou, je hebt natuurlijk, moet je natuurlijk weten hoe het ding werkt. Dat is het allerbelangrijkste. Nou ja, goed, dat was in mijn geval allemaal al uitgezocht. In 2007 waren er een paar Duitsers die hadden op een heel mooie manier die kaart uitgezocht. Dus wat zij hebben gedaan is, ze hebben gewoon zo'n kaart gepakt. En dus ze hebben daar vervolgens dat ding helemaal, ze hebben dat ding in aceton gegooid. Dus al het plastic lost dan op. En dan hebben ze laagje voor laagje hebben ze eigenlijk dat die chip opengeëtst. En gewoon met een optische microscoop gewoon foto's gemaakt van elke laag substraat. Van daaruit hebben ze het grote deel van het algoritme gereconstrueerd. En toen is vervolgens de groep in Nijmegen, die heeft de rest van het algoritme gereproduceerd door gewoon te kijken naar wat gebeurt er als ik er dit in stop, wat gebeurt er als ik er dat in stop als qua input. En zo is uiteindelijk het hele algoritme eruit gekomen. Ja, daar heb ik dus niks mee te maken in principe, maar dat was allemaal al gedaan. En nou ja, goed, dus toen ben ik eens gaan kijken naar wat er nog over was. Waar zou je nog meer sleutelinformatie uit kunnen halen, door gewoon alleen met die kaart te praten. En nou ja, goed, dat is dus uiteindelijk gelukt.
En je hebt het misschien wel gehoord. Er zijn onlangs twee jongens opgepakt, voor de rechtbank verschenen, omdat ze fraude hadden gepleegd met die overchipkaart.
Ja, dat heb ik wel meegekregen, ja.
En ik ben wel benieuwd, hebben ze dan jouw hack gebruikt? Of is dat toch iets anders geweest?
Ik kan me niet voorstellen dat ze iets anders hebben gebruikt. Want er is verder helemaal geen aanval bekend. Die werkt op die nieuwe variant van die kaarten. En voor zover ik weet is het heel moeilijk om aan oudere varianten nog te komen. Die zijn volgens mij allemaal al vervallen, omdat die vanwege een vervaldatum van 5 jaar. Dus volgens mij is dat echt de enige manier waarop ze dat hadden kunnen doen, ja.
Na die eerste grote overchipkaart-hack heeft TransLink Systems al die kaarten beter beveiligd. Maar naar jouw onderzoek is dat niet gebeurd. Weet je waarom? Heeft dit minder impact?
Kijk, wat ik al zei. In 2011 hebben ze dus die random number generator gefixt. Ze hebben die errorcodes eruit gesloopt. En vervolgens plakten ze er een overchipkaart-stickertje op. En toen was het de nieuwe overchipkaart. Dat is het enige wat er is gebeurd toen de tijd. Dat is ook het enige wat je kan doen zonder dat je de hele backwards compatibility breekt. Dus als je mijn aanval zou willen oplossen, ja, dan is je kaart niet meer compatible met de rest van het systeem. Dus dat zou betekenen dat je de hele infrastructuur zou moeten vervangen. En ik weet niet, ik ken de cijfers niet, de interne cijfers van TLS over hoeveel fraude er wordt gepleegd. Maar ik verwacht niet dat gewoon kosten-baten-analyse bekijkend of dat de investering waard is.
Ja, vervanging kost miljarden, dus waarschijnlijk niet.
Nee, ik weet je, ja goed, dus ik neem aan dat ze nu deze keer een grote vis hebben gevangen. Ze zeggen rond de, geloof ik, 30.000 aan schade te hebben.
Ja.
Dat kun je denk ik vrij makkelijk op een bierveeltje of nog niet eens bepalen dat hem niet waard is.
Nee, klopt.
Ja, het is wel, ja, ik weet het, het is toch wel interessant, maar het... Ja, je kunt dus, als ik het goed begrijp, is dat als je dat zou willen oplossen, dan moet je dus ook alle OV-chippalen, zullen we zeggen, eruit halen. Of gaat het nog verder dan dat? Dat het ook hun hele systeem...
Automaten bij de supermarkt. Die moeten allemaal overgezet worden dan.
Ja.
Handhelds van conducteurs.
Ja, ook.
Dus dan is het misschien wel gewoon beter om nu in hun geval gewoon of niks te doen, of data-analyse te gebruiken om degene die het misbruiken op te sporen.
Ik denk dat het gewoon een afweging is geweest dat sommige mensen gewoon hier misbruik van gaan maken en ermee wegkomen. Ja. Het is natuurlijk ook hartstikke arbeidsintensief om al die mensen op te sporen. Je moet camerabeelden en zo nagaan en zo. Ik denk nog steeds dat het dat je moeilijk anders die afweging had kunnen maken. Je kan moeilijk zeggen, we gaan miljarden investeren om een probleem wat ons zoveel duizend misschien per maand kost op te lossen.
Nee, ze neemt erop de koop toe.
Mm-hmm. Kijk, ik bedoel, zo was het natuurlijk ook met papieren kaartjes. Hè? Daar werd ook mee gefraudeerd. Dus laten we het vooral niet... We moeten er niet luchtig over doen. Maar laten we ook vooral niet al te zwaar aanwegen.
Een soort de nieuwe oude situatie is het.
Ja.
Ik ben wel, zeg maar, benieuwd of... Wat was een beetje... Ja, kijk, jij hebt het natuurlijk onderzocht. En dat is toen gepubliceerd. Ik weet niet of jullie al daarvoor het hebben gerapporteerd... bij TransLink of...
Ja, uiteraard.
Wat is dan de reactie?
Ja, weet je, TransLink die was op zich al ingelicht dat er nog wel een aanvalsfactor mogelijk was. Dus Bart Jacobs, dus onze afdelingshoofd, die belde toen met TransLink. En ze zagen dus in het... TransLink zag dus dat er een telefoontje van Bart Jacobs binnenkwam. Ze wisten eigenlijk al
hoe laat het was. Ja.
Dus zodoende. Maar ja, goed. Dus ze waren dus niet echt... niet heel erg verrast of zo. Op zich alle lof voor TransLink, hoor. Hoe zij ermee om zijn gegaan. Want ze hebben op geen enkele manier proberen de publicatie tegen te houden of zo. Ze zijn gewoon netjes met ons... Ze hebben het niet tegengehouden en ze hebben het netjes met ons gecoördineerd en overleg gepleegd over hoe verder.
Ja, dat is wel cool te horen.
Ja. Ja. Ja, dat gebeurt lang niet altijd.
Nee, precies. Maar ja, goed, weet je, er lag natuurlijk ook al een precedent.
Ja, ja. Nee, ze zijn al een keer door deze molen heen geweest eigenlijk.
Ja, ja, precies.
Wel een tijdje geleden, maar goed, toch... Maar oké, wat natuurlijk ook interessant is hoe zou jij adviseren om voor hun om verder te gaan, zeg maar? Want blijkbaar is het dus heel erg moeilijk om een kaart zo te ontwerpen dat die echt niet vatbaar is voor hacken of fraude of wat dan ook. Zeg maar, wat zou wel werken, denk jij?
Nou ja, ik wil toch echt even bestrijden dat het heel moeilijk is om een kaart te bedenken die niet vatbaar is. Ik bedoel, die kaarten zijn gewoon, in elk geval vandaag, gewoon op de markt te kopen. Als in, ja, niet op de markt waar ze ook de appels verkopen. Maar je kan er gewoon aankomen. Gewoon kaarten die gewoon fatsoenlijke cryptografie doen. Die niet afhankelijk zijn van geheimhouding van het algoritme of dat soort fratsen. Dat kan gewoon. Daar zijn gewoon producten voor. Die zijn wel duurder.
Kunnen wij een bankpas van ons als voorbeeld nemen?
Goed. Maar een bankpas, dit is een heel mooi voorbeeld. Maar daar worden ook heel andere... Daar worden ook heel andere risicoanalyses op gedaan natuurlijk. Ja. Dus als jij een bankpas kan kraken, dan hebben banken echt een heel groot probleem. Ja. En dat proberen ze ook zoveel mogelijk in te perken door te beperken tot die ene bankpas en die ene rekening die daaraan gekoppeld is, et cetera. Maar je moet je bedenken dat een chip die in een bankpas zit, voor wat ik gehoord heb, kostte die rond een tientje om in te kopen. Nee. Dat zijn andere bedragen dan die MyFairs die rond de 50 cent zitten.
Ja.
Alright. Oké, en dan heb je dus... een werkende aanval, dan kan je dus bij zo'n segment. Was het eerste wat je doet, 1 miljard euro op zo'n OV-chipkaart zetten en dan naar een automaat rennen om te kijken of het werkt? Of heb je dat niet gedaan?
Ik geloof dat het veld maar een beperkt aantal bits ondersteunt. Dus ik geloof niet dat je er meer dan 200 nog wat euro op kan zetten.
Oh, serieus?
Daar hebben ze dan wel weer aan gedacht.
Dat is wel heel weinig. Maar goed.
Maar ja... je gaat natuurlijk wel kijken hoe die daarop reageert. Ja. Ja, je gaat natuurlijk wel naar een automaat lopen en kijken als ik, of ik 13,37 euro op mijn kaart heb.
Ja, ja. Ja, mooi. En dat heb je gewoon gezien? Dat werkte?
Ja, zeker werkt dat. Oh, ja.
Hoe was dat moment voor jou?
Ja, dat was wel heel gaaf. Dat was wel heel nice. Ja, ook dat moment dat je eerst je videokaart 2 weken laat rekenen. En dan rolt daar een bepaalde sleutel uit. En aan het einde van je onderzoek dat hij dus dezelfde sleutel tevoorschijn tovert in 3 minuten. Dat was er ook al eentje.
Ja, nice. Ja, en zeg maar, ik heb begrepen dat je dit was in principe je masterthesis, hè?
Ja.
En je hebt het ook gepubliceerd. Is dat dan nog bijzonder om het voor zo'n conferentie paper of wat dan ook te schrijven?
Ja, dat is echt een enorme eer om daar te staan. Dat kan ik echt iedereen aanraden. Je staat daar echt tussen de grote op aarde, zeg maar. Gewoon, de mensen waarvan je papers hebt gelezen, die ontmoet je daar.
Ah, dat is wel super cool.
Ze zijn allemaal op één plek. En die komen dan hun onderzoek vertellen. In die zaal komt Carlo Meijer iets vertellen over zijn onderzoek over de MyFair.
Ik ken nog geen andere masterstudent die het gelukt is.
Nee, het is wel super vet. Ja, heel nice.
Ja, ja, dat is echt een beetje surrealistisch om daar tussen te lopen, ja.
Verwacht je dat de geschiedenis zich herhaalt? Is er straks een volgende chip die gekraakt wordt? Kun je dat al aanzien komen?
Nou ja, kijk, op een gegeven moment zit je dus op de algoritmes die worden gebruikt, gewoon publiek zijn en gewoon gepeer-reviewed en gewoon fatsoenlijk zijn dus. Ja, dan kun je nog een hele wapenwedloop aangaan binnen sidechannel analyse. Maar ik denk niet dat je dat terug gaat zien in de OV-kaart. Ik denk niet dat mensen opstellingen gaan aanschaffen van tienduizenden euro's om de elektromagnetische straling of het stroomverbruik van zo'n kaart te analyseren, om daar sleutelmateriaal uit te gaan halen, om vervolgens gratis te gaan reizen. Volgens mij, ja, ik kan me niet voorstellen dat de investering waard is. Dus het is maar net. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld bankpassen, ja, daar heb je die wapenwetloop wel. Ja. En dat, ja, daar is denk ik, daar valt nog, denk ik nog wel het een en ander te verwachten dat er nog gaat gebeuren. Maar ja, ik denk dat uiteindelijk ook af gaat vlakken.
We weten in ieder geval dat de break-even op 33.000 euro zit, zeg maar. Voor de apparatuur.
Ja. Daar is nog een discussie over.
Ja, dat is waar ook. Dat staat al niet vast, maar goed.
En doe je dit ook in je vrije tijd? Oefen je bijvoorbeeld met hacking challenges?
Ja, want jullie hebben gewonnen, hè? Die Challenge de Cyber vorig jaar. Dat waren jullie, toch?
Ja, je bent op de hoogte.
Klopt. Je hebt goed ingelezen. Ja.
Ik was daar ook.
Serieus?
Ja, ik was coach van een van de Nijmegen teams.
Oh, okay. Wat nice. Oh, wat leuk. Wat ontzettend grappig.
Ja.
Dit is wel heel mooi. Weet je dat het evenement over 2 weken weer is, maar dan digitaal, op zondag?
Ja.
Ja, het is, want we gaan een hele mooie livestream en zo maken en dat waarop alles te volgen is.
Nou, ontzettend bedankt, Carlo. Vond het hartstikke leuk om je in de podcast te hebben.
Doei.
Nou jongens, er was wel weer een interessant gesprek. Het werd snel heel technisch, merkte ik al. Dus ik hoop dat het voor de luisteraars wel te begrijpen was.
Ik moet echt nog een beetje bijkomen, hoor.
Zo zeg.
Misschien, mensen moeten het ook gewoon maar tegen ons zeggen op het moment dat ze niet helemaal niet meer helemaal kunnen volgen. Dan weten wij dat we de volgende keer een beetje moeten terugschakelen.
Nou, ik vond het ook super leuk dat hij heeft begonnen over Challenge Cyber. Dat is een evenement, eigenlijk een competitie tussen jong cybersecurity talent, waarin ze allemaal puzzels in een wedstrijdvorm gaan oplossen eigenlijk, om in die felbegeerde bootcamp de week daarna te komen. En daar zullen we vast ook nog over hebben de komende weken. Maar dat is in ieder geval op 27 juni, dat is op een zaterdag. En er is een livestream en dan kun je ook een beetje meekijken hoe dat nou in zijn werk gaat. Dus ik zou zeggen, ja, sowieso doen, hartstikke leuk.
Kijken dus.
En dan ben ik wel even benieuwd, hè? Want we hebben nou over heel veel onderwerpen gehad.
Ja.
Ik ben toch nog wel even geïnteresseerd. Hè? Want we hebben nu het perspectief eigenlijk van een onderzoeker gehoord.
Ja.
En ik vond een van de interessantste dingen die zei eigenlijk wel van, ja, aan de ene kant, kijk, je moet onderzoek kunnen publiceren. Dat is hartstikke belangrijk, want anders weten mensen niet dat iets niet goed beveiligd is. En het is veel erger als een kwaadwillend iemand iets ontdekt dan een goedwillend iemand. Maar ja, anderzijds, door het te publiceren geef je mensen ook de mogelijkheid om in zo'n systeem om daar iets mee te doen. Helemaal als het een systeem is, zoals in dit geval, niet echt veranderd gaat worden door kosten-baten.
Ja.
Wat vinden jullie daarvan?
Ja, het is een hele lastige afweging. Het probleem is, zolang je het niet publiceert, is er de kans dat iemand anders met kwade bedoelingen wel dat lek heeft gevonden en er ondertussen misbruik van maakt. Je hebt eigenlijk de verantwoordelijkheid om dat gewoon te publiceren.
Ja, en ik weet je wat ik eigenlijk daarnaast ook nog denk? Ik stel je voor, je komt hier in je eentje achter. Gewoon als niet verbonden aan een onderzoeksinstelling of wat dan ook. En je denkt, joh, ik ga het lekker tegen niemand vertellen, want dan kan ik voorlopig met de trein gratis reizen. En als niet te veel mensen doen, dan zal het bij mij ook niet opvallen. Dus dan kom ik er wel mee weg. Oké, dan kan je nog zeggen van, nou, daar valt nog wat voor te zeggen. Maar op het moment dat je dat als onderzoeksinstelling hebt, dan is er natuurlijk, valt er ook eer te behalen om dat als eerste gevonden te hebben. Dus ja, dat is ook nog een belang. Dat je zegt van, je wil zo snel mogelijk communiceren met de getroffen partijen. Zo'n zeggen van, we gaan dit hoe dan ook publiceren, want we willen de eerste zijn. Dus ja, op die manier kom je er eigenlijk gewoon niet meer onderuit.
Ja, en je kunt niet zo'n onderzoek een jaar uitstellen van, oh, dan publiceren we het even later. Want ik heb ook wel eens gehoord van dat als een bedrijf zegt, ja, is goed, dat gaan we oplossen. Weet je wel, publiceer het even een jaar niet of zo. Ja,
ja, dat gebeurt wel
zo
inderdaad.
Zo werkt dat
nou
niet.
Toevallig gebeurde dat vandaag nog. Vandaag werd er een lek gepubliceerd in Intel processors, bepaalde modellen, waardoor je vanuit een bepaald programma data van een ander programma zou kunnen uitlezen. Daar kwam het op neer. En dat lek, dat is aan Intel gemeld. En Intel heeft gezegd, ja, we zijn hier helemaal niet klaar voor. We hebben 1,5 jaar nodig voordat dit gepubliceerd mag worden. En in dit geval is in samenspraak met dat onderzoeksinstituut, is gewacht.
Ja, en ik denk dat je dat doet op het moment dat de consequenties van het eerder publiceren voordat het enigszins veilig afgehandeld kan worden, dat die zo groot zijn, dan denk je natuurlijk, je gaat natuurlijk niet als onderzoeker zeggen van ja, ik wil toch als eerste publiceren. En bovendien kan Intel dan dat voor jou achteraf verifiëren dat je de eerste was. En dat je vervolgens zeg maar de hele wereld kapot maakt, om zo maar te zeggen. Want het draait nogal veel op Intel-processoren.
Bijna alles.
Nee, inderdaad, bijna alles. Dus ja, dan heb je zo'n grote verantwoordelijkheid. Dan moet je wel een jaar wachten, denk ik. Dan moet je dan wel gehoor aan geven.
Ja. Ja, je wilt toch een soort van middenweg zoeken. Maar dat blijft wel lastig, want het zijn wel echt twee belangen.
Ja, het is een ontzettend touwtrekken. Ja. Maar goed, in dit geval, wat ik heb begrepen is dat van Carlo is dat ze het best wel sportief hebben opgepakt. Ze hebben er niet mee gewacht. Ze mochten het gewoon publiceren. Ze mochten daarmee aan de haal voor de eer. En nou ja, goed, het is mooi dat het gewoon nu is gebleken dat het niet veilig is. Dus dat we kunnen zoeken naar de volgende oplossing die wel veilig is. En dat is gewoon heel goed mogelijk, zoals eerder al gezegd. Bij bankpassen lukt het in principe ook aardig.
Ja.
Is misschien ook geen silver bullet, maar lijkt echt ontzettend goed te werken. En ja, op die manier komen er... Ja, dan maak je de wereld uiteindelijk gewoon beter mee. Ja. Dus het is gewoon een goede zaak dat het gepubliceerd wordt. Anders gaat er misschien wel iemand mee aan de haal die daar andere bedoelingen mee heeft.
En de kosten-batenafweging werkt de volgende keer net ietsje anders. Namelijk, je gaat minder snel voor een goedkopere implementatie. Want die blijkt lek te zijn.
Ja. Dan, ik vraag me af of ze er in zo'n verre van leren. Ik denk dat ze liever een soort goedkope oplossing hebben die wel veilig is. Maar dat is natuurlijk...
Ja, maar uiteindelijk, die situatie kun je gewoon omdraaien, toch? Ik bedoel, ik wil gewoon goedkoop met het OV reizen. En als de schade van die aanvallen nou zo beperkt is... Kijk, als één keer in een paar jaar, als nou mensen worden opgeroepen... Weet je, ja, dat heb je ook als wat gestolen wordt in de winkel, bij wijze van spreken. En dat vind ik minder erg dan dat mijn OV-chipkaart 10 euro duurder is, bijvoorbeeld.
Ik denk dat dit is letterlijk bij mij bij een vak aan bod gekomen. Dat ging echt over van, je kunt kleine hardware, dus bijvoorbeeld pasjes en dat soort dingen, kun je gewoon op een bepaalde manier veilig maken. Alleen je kan ze bijvoorbeeld niet afschermen tegen het feit dat iemand dan inderdaad met apparatuur van tienduizenden euro's dat ding helemaal gaat stuk analyseren. Maar dat als op het moment dat de maximale waarde van zo'n kaart 200 euro is, bijvoorbeeld in het geval van zo'n overchipkaart, dan kan dat gewoon nooit uit. Dus dan ben je in principe zeg maar niet per se perfect beveiligd, maar wel economisch genoeg beveiligd, waardoor het niet uit kan voor iemand om te hacken. En zal het dus ook niet gebeuren, behalve een onderzoeker die aantoont dat het kan.
Maar dit is in principe hoe cybersecurity in het algemeen werkt. Want niks is perfect beveiligd. Dat bestaat gewoon niet. Of, nou ja, het bestaat wel, maar dan is het niet. Dan kan het niet uit. Op een ander vlak. Dus alles is gewoon een kwestie van, nou, hoe moeilijk is het om deze beveiliging te omzeilen? En hoe erg is het als die omzeild wordt? En die balans wordt eigenlijk altijd gemaakt bij elk stukje informatiebeveiliging. Ik ben nou toch wel benieuwd. Nou hebben we dit allemaal aangehoord. We weten dus dat het mogelijk is om die kaarten te kraken, zelfs in 3 minuten. Gaan jullie nu gratis met het OV reizen?
Ik heb nog een studenten-OV, dus ik zie nog geen reden.
Oh, ik heb dat niet, maar als er op het moment dat er dan een boete van 33.000 euro of een schadeclaim van 33.000 euro boven je hoofd hangt, dan passeer ik even.
Nou, ja, maar het is toch ook gewoon uit principe, tenminste ik doe dit ook gewoon uit principe niet gewoon.
Nee, het is gewoon diefstal.
Stelen. Het is gewoon stelen, ja. Ja, precies.
Nou, ik heb gewoon even een kostenbatenanalyse gemaakt en daarom ga ik het niet doen.
En dan resteert ons niets meer dan onze takeaways aan jullie meegeven. Diederik, wat is jouw takeaway?
Ja, ik vond dit weer een typisch geval van security through obscurity. Eigenlijk vooral die eerste over chipkaart hack. De beveiliging rust op het feit dat de beveiligingsmaatregel onbekend is. Nou, en als je zo'n pasje open kunt etsen en het hele circuit open kan halen en op die manier een kaart kan kraken, ja, dan klopt de beveiliging in de basis al niet.
Nee, Diederik, daarmee sla je echt de spijker op de kop. Want het allerbelangrijkste van cybersecurity, en dat is het Kerkhofs principe, dat is zelfs eigenlijk, daar is zelfs de master van Carlo naar genoemd, is dat security nog steeds veilig moet zijn, ook al zijn alle details van de implementatie openbaar. En dat was in dit geval dus niet aan de orde en daardoor is het dus ook niet in de haak.
En zelfs zou ik ook nog wel willen meegeven, het is misschien erg verleidelijk om zo'n kaartje te hacken, maar doe dat nou alsjeblieft niet, want het wordt gewoon gezien aan de backend. Alle gegevens worden doorgestuurd en je wordt gewoon van de straat geplukt. Niet doen. En natuurlijk hebben we ook deze keer weer een vraag voor jullie, lieve luisteraars. Maar eerst was ik even benieuwd naar de vraag van vorige week, want we hebben heel veel leuke reacties gehad van jullie, maar niemand heeft die vraag beantwoord. En die kun je gewoon opsturen naar hallo@whatthehackpodcast.nl. En de vraag van deze keer wordt...
Nou, ik vraag me eigenlijk af of het niet te moeilijk was. En dat lijkt me dus ook wel een goede vraag. Van, was het niet te moeilijk, jongens? Als jullie het gewoon te ingewikkeld vonden deze keer, of denken van, nou, dat had nog echt wel iets simpeler gekund, stuur dat gewoon even naar ons op. Dan leggen we nog even iets extra's voor jullie uit en doen we de volgende keer een klein beetje gas terug.
Ja, ik zou zeggen, stuur de woorden die je niet begrijpt en wij kiezen er een paar uit volgende week.
Kunnen we daar meteen het cybersecurity woord van de maand van maken.
Dus stuur het naar hallo@whatthehackpodcast.nl of natuurlijk via onze Instagram, whatthehack.
Slide into the DM.
En we hadden hem vorige keer een keertje overgeslagen, maar hij is weer terug. Onze frustraties van deze keer. Ik kan eigenlijk niet langer wachten. Olaf, wat is jouw frustratie?
Ja, en het is wel grappig, want het gaat... Dit heb ik echt al van tevoren bedacht, hè? Dus dit is echt, komt helemaal mooi uit. Maar het gaat over bankpas. En daar hebben ze de security aardig op orde. Zelfs zo erg dat ik mezelf nu buiten heb gesloten. Dat is echt super irritant. Het is namelijk zo. Ik had een app waar ik ingelogd was met mijn bank. Daar heb ik per ongeluk uitgelogd. Of eigenlijk de bankpas soort van verwijderd. En nu wil ik weer inloggen. Ja, dat kan dus niet, want dan heb ik mijn fysieke bankpas nodig. En door de verhuizing zit die ergens in een car bij mijn moeder in de schuur. Helemaal onderop in een doos. Dus ik kan voorlopig niet bij die bankrekening.
Dat wordt geen biertjes meer drinken voor jou, Olaf.
Nee, klopt. Ik moet het geld lenen van mijn vriendin. Jasper, die sterft echt gewoon.
Nou, ik wil ook wel zo'n vriendin.
Ik denk wel dat hij een keer terug zal moeten betalen.
Nou, dat zien we dan alweer.
Hey, Diederik, wat is jouw frustratie?
Ja, mijn frustratie die gaat eigenlijk over iets wat heel slecht beveiligd is. Ik zag net een artikel dat het RIVM het klaar had gespeeld om hun infectieradar op een manier lek te maken. Nou, dat echt een kind kan de was doen. Iedereen had dit kunnen kraken. En na zoveel ophef over een corona-app en nou ja, alles wat daarna is gekomen, kan dit soort fouten kunnen gewoon niet gemaakt worden.
Ken jij de technische details van de app?
Het kwam erop neer, als je een formulier instuurt, dan krijgt die formulier een nummertje in hun database. En dat nummertje is gewoon te raden. Dus als ik het formulier invul en jij een halve minuut later, dan krijg jij gewoon het volgende nummertje. En die formulieren, die kun je gewoon op het nummertje opvragen.
Dit is wel echt een beetje 101.
Iedere luisteraar begrijpt dat dit niet de manier is waarop het moet.
En volgens mij bevatten die formulieren zelfs, want die waren anoniem, begreep ik. Maar er stond wel dan weer je e-mailadres in, je postcode en medische gegevens, gegevens van je achtergrond. Ik vond het wel heftig eigenlijk.
Ja.
Hadden ze toch naar onze podcast moeten luisteren? Want daar hebben we het over gehad in de eerste aflevering.
Oh, dat is een goeie.
En Jasper, waar viel jij over deze week?
Nou, ik verbaas me ergens over. Ik ben heel, heel voorzichtig een heel klein beetje begonnen met wat dingen automatiseren in mijn huis. Beetje lampjes aansturen en zo. En daar moet je dan wat items voor kopen, zoals bijvoorbeeld die lampjes of wat andere fancy elektronica die je in je huis kunt ophangen. En ik verbaas me erover dat eigenlijk elk product, die heeft dan en een bridge nodig. Dat is een heel fancy woord voor een apparaatje dat je dan met je telefoon bijvoorbeeld je lampen aan en uit kunt zetten. Maar daar moet er dan wel tussen zitten. En veel van die bridges, die communiceren dan met hun eigen cloud server. Dus die zetten gewoon al jouw data in China vaak. Ja. Als ik dan met mijn app de lampen aan wil zetten, dan gaat dus die data gaat eerst van die lampen helemaal naar China, zeg maar. Die weten dan hoe mijn lampen staan. Dan naar mijn telefoon terug. En die zegt dan, ja, nee, je moet ze aanzetten. En dan weer helemaal terug naar China en dan weer hierheen. En denk van, ja, op zich maakt mij niet uit als iemand in China mijn lamp aan en uit kan zetten of kan zien wanneer ik thuis ben. Maar dat wordt toch wel...
Nou, dat zou mij wel uitmaken.
Nou ja, maar het wordt nog een heel ander verhaal als je dingen gaat kopen als een beveiligingscamera of zo, waar hetzelfde mee gebeurt.
Ja.
En ik vond toch wel opvallend dat heel veel apparaten zo'n systeem hebben. En dan denk ik van, dat hoeft gewoon niet. Het kan gewoon binnen mijn vier muren blijven. Dat is geen probleem.
Nou ja, dat kan ook. En als zelfbenoemd smart home expert, kan ik jou vertellen dat je de verkeerde lampen hebt gekocht, Jasper?
Ja, precies. Dus jij hebt nog aardig wat in te lezen, Jasper. Ik hoor het al. Je bent een beetje impulsen aankopen gedaan.
Nou, misschien een beetje wel. Maar misschien horen jullie over een aantal weekjes weer een nieuwe staat van mijn huis. Of het gelukt is of dat ik al huilend alle bridges in de kliko heb gegooid. En ja hoor, daar gaan we weer. We hebben nu al een best wel technische en ingewikkelde episode achter de rug. Maar we gaan er nog één schepje bovenop doen, want we zijn weer toegekomen aan de 30 seconden uitleg.
Oh, yes.
Olaf, ik geloof dat jij weer een ratje hebt. Wie is er?
Zeker, ik ga het even delen met jullie. Kijk, we zijn aan het draaien.
Nou, spannend.
Jasper.
Nou.
Jij bent.
Ah, shit hé. Ah, we hebben nu een ingewikkelde episode gehad, dus ik verwacht een hele eenvoudige vraag.
Ik hoop vooral op een hele makkelijke uitleg. We hadden het net over over chipkaart en de nieuwe chip die werd geïmplementeerd. En die moest backwards compatible zijn, zodat het nog zou werken met het oude paaltjesysteem. Wat betekent backwards compatibility nou eigenlijk?
Ja, uitstekende vraag. Op het moment dat je een bepaald systeem maakt, dan moet elk onderdeel ervan daarop afgestemd zijn. Dus denk aan de paaltjes op het station, of de kaartsautomaat, of de pasjes zelf. En dat is allemaal onderdeel van het systeem. Op het moment dat jij nieuwe pasjes wilt maken die veiliger zijn, als die heel andere manier werken, dan werken ze niet meer met diezelfde paaltjes en dezelfde kaartsmachine en dezelfde alles. Dus dan wil je dat die backwards compatible is. En dat betekent dat die nog steeds werkt, ook op de oude manier. En dat je ze gewoon kunt gebruiken met de huidige infrastructuur eigenlijk, zonder dat te hoeven vervangen.
Het is eigenlijk alsof je zeg maar nieuwe Lego koopt, maar het moet nog steeds passen op de oude Lego die je al hebt gekocht eerder.
Ja, ik kan... Nou, dat is al in 5 seconden. Ik had het niet,
probeer dat nog maar eens te verbeteren. Mooi. Wist je dat mooi hallo betekent in het Fins?
Nee.
Hey is toch hallo?
Dat is Zweeds.
Nee, dat is Zweeds.
Oh.
Mooi. Oh. Mooi.
Ik ken één Zweeds woord tegenwoordig. Trutfree.
Dat is een IKEA-lampje.
Ja, dat is misschien mijn verlichting.
Maar die is best veilig. Dat is gewoon Zigbee. Hey Siri, zet alle lichten op 100%.
Oh, er gaat veel licht aan bij Diederik.
Alles is aan.
Zo.
Wauw. We kunnen je ineens zien. Je bent uit de menk even.
Dat is wat dan.
Diederik, begin jij nou ook een beetje kaal te worden?
Nou.
En daarmee zijn we weer aan het einde gekomen van onze What the Heck podcast, waarbij we het onder andere hebben gehad over...
Olaf, ik breek je daar even in.
Wacht even.
Ja, wacht, hier klopt iets niet.
Nee, doe jij even de outro?
Ja, hallo lieve luisteraars, en we zijn weer aan het einde gekomen helaas.
Ho. We vergeten mijn vaste rubriek.
Ja, dit was wel de goede volgorde volgens mij.
De URL-tip. Het is misschien voor veel van ons in ieder geval wel bekend, en dat is dat iemand naar je toe komt en vraagt: is deze site wel betrouwbaar? Dat is, want dan zeggen ze: jij weet veel van cybersecurity, dus dan kan je vast ook inschatten of ik op deze webshop iets kan kopen. En wat echt super handig is, is dat de politie die heeft een lijst samengesteld met bekende malefiede handelspartijen. En daarop kan je eigenlijk gewoon even in zoeken of de website waar je naartoe gaat, of het bankrekeningnummer waar je iets naar overmaakt, of dat wel te vertrouwen is. En er staan echt best wel veel webshops in. En ik heb nog even gekeken en whattheheckpodcast.nl staat er gelukkig niet op. Dus daar kan je gewoon nog veilig podcastmateriaal komen halen.
Moeten we eigenlijk al bijna merchandise en zo gaan verkopen?
Dat is eigenlijk wel een leuk idee.
Nou, bedankt weer voor deze super toffe tip. En we zijn nu toch echt aangekomen aan het einde van deze episode van de What the Heck podcast. Ik wil nog even noemen, we hebben het net gehad over de Challenge Cyber. Dat is dus op de 27e op een zaterdag. En je kunt daar de livestream volgen op challengethecyber.nl. En dat staat ook in de podcastbeschrijving. Doe dat vooral, ook als je niet technisch bent, want het wordt hartstikke leuk. We hebben wat interviews en we gaan je wat dingen laten zien hoe de hackers te werk gaan. Daarnaast, we hebben jullie de vraag gesteld. We hopen dat we dit keer iets meer reacties krijgen. En de vraag is natuurlijk of alles duidelijk was in deze podcast. Stuur je antwoord of je vraag, weet je, of alles wat je maar kwijt wil naar hallo@watdehekpodcast.nl. En volg ons natuurlijk op Instagram en Twitter. En vergeet ons ook niet te volgen op Spotify of je andere favoriete client om de podcast te beluisteren. Dit was hem dan alweer voor deze week. Dit waren Olaf.
Doei.
Diederik.
Tot de volgende.
En ikzelf Jasper. En we zien je weer over 2 weken terug. Doei.